Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
De gemeente wordt verzocht om te zingen van de lofzang van Zacharia en daarvan het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. Van onze hateren wreed geweld, nu blijkt zijn onverwrikbare trouw. Nu toont hij zijn barmhartigheid, van ouds den vaderen toegezeid. En dat hij wil gedenken aan het heilverbond, aan dien gestaafden eed, die hij wel eer aan Abraham deed, aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. De lofzang van Zacharia en daarvan het tweede vers. Verder willen wij u gedeelte lezen uit Gods woord, en wel uit het eerste boek van Mozes, Genesis genaamd, het 18e hoofdstuk van vers 1 tot en met 15. Dus we noemden u Genesis 18 van 1 tot en met 15, maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Verder Genesis 18, van 1 tot en met 15. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag, en zie, er stonden 3 mannen tegenover hem. Als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En hij zeide: Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen? Zo ga toch niet van uw knecht voorbij, dat toch een weinig water gebracht worden, en wast uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beter brood slangen, dat gij uw hart sterkt, daarna zult gij voortgaan. Daarom, omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt, en zij zeide: Doe zoals gij gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara, en hij zeide: Haast u, kneed 3 maten meelbloem en maakt koeken. En Abraham liep tot de runderen en hij nam een kalf, teder en goed. En hij gaf het aan de knecht, die haastte om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had. En hij zette het hun voor en stond bij hen onder die boom en zij aten. Toen zeide zij tot hem: Waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide: Zie in de tent. En hij zeide: Ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, dewelke achter hem was. Abraham nu en Sara waren oud en welbedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende: Zal ik wellust hebben, nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben. En Sara loochende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. Tot zover.
Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart, tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstige oren, daar ik in mijn druk versmacht, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. De verzen 1, 2 en 3 uit Psalm 130. Uw liefdegaven worden gevraagd. De Heere zegene u en uw gaaf. gemeente, wij willen met Heere hulp het gedeelte wat wij samen hebben gelezen ook overdenken. Genesis 18, de verzen 1 tot en met 15. Een herhaalde belofte van het beloofde kind. We lezen nog vers 10 met u. Genesis 18. We lezen Gods woord in vers 10. En hij, de Heere, zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, de welke achter hem was. Een herhaalde belofte van het beloofde kind, door het geloof omhelst, door het ongeloof betwijfeld en door de Heere bevestigd. Een herhaalde belofte van het beloofde kind. Abraham macht door het geloof omhelzen. We horen niks van zijn twijfel. We horen niets van zijn ongeloof. Abraham, hij gelooft wat God zegt. Kinderen, de vaders en de moeders, die hadden verschillende, allebei hun eigen tent. Dus in de ene tent zit Abraham en de Heere en twee engelen. En in de tent er tegenaan is Sara. En Sara heeft bemerkt dat haar man bezoek heeft. En ze luistert. En dan hoort ze die bezoeker zeggen dat zij, ze zal 89, nog een kind zal krijgen. En dan begint ze te lachen. Dan zegt de Heere, waarom lach je? Dan zegt ze, ik heb niet gelachen. Dat heb je wel gedaan, zegt de Heere. En wat doet de Heere dan? Luister dus, bestreden, ziel. In al uw vertwijfelingen, in al uw raadsels, in al uw duisternis, in al uw strijd, met al uw aanvechtingen, moet ik het uitbreiden? Dan gaat de Heere in zijn niet aflatende trouw het nog een keer bevestigen. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn, onze derde gedachte, te gezetter tijd zal ik tot u wederkomen omtrent deze tijd des levens en Sara zal een zoon hebben. Kinderen, het is op het heetst van de dag. Ik denk ongeveer 's middags 2 uur. En de mensen hebben hun werk neergelegd. En houden een ogenblik rust, want het is te warm om buiten te werken. Ze rusten een ogenblik. En terwijl Abraham daar rust, zit hij in de deur van zijn tent. En ziet hij 3 mannen aankomen lopen. Abraham staat op. Hij buigt zich ter aarde. Onze kanttekenaren zeggen, in gedaante en naar de mening van Abraham ziet hij 3 mannen, maar in waarheid zijn het 2 engelen en de derde is de Heere zelf, die voor de tijd van dit bezoek met menselijke lichamen zich vertonen, met de welke ze gingen en zaten en spraken en aten. De een was de Heere God En dan buigt Abraham, zegt de kanttekenaar, om politieke en burgerlijke eer te bewijzen. Zo hij gedaan zou hebben voor belangrijke mensen. Want Abraham ziet wel, dit zijn geen gewone mensen uit de buurt of zo. Hij krijgt hoog bezoek. Hij weet nog niet dat het de Heere is. En dan vraagt hij of hij soms een maaltijd moet gereed maken. En dan zegt de Heere, doe dat maar. En dan gaat Abraham een maaltijd gereed maken. En zeker in het oosten, als wij samen met bezoekers een maaltijd nuttigden, dan noemden ze dat ook wel, dan hadden ze nauwe gemeenschap met elkaar. Dan spraken ze met elkaar, dan waren ze een hele tijd samen aan het praten en hadden ze zo gemeenschap dat ze elkaar mochten verstaan. Breid het maar uit. Wat een wonder toch. Er zijn vanmorgen mensen in de kerk. Daar is de Heere wel eens heel dichtbij geweest. En ze wisten niet dat het de Heere was. Nu gaat de Heere gemeenschap met Abraham oefenen. Kunt u dat begrijpen? En mag Abraham gemeenschap met God oefenen? Het is Christus die daar is. Met twee engelen. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Kunt u het begrijpen? Daar moet u toch wel de Emmanuel voor zijn. God met ons. Abraham met Christus aan de tafel. O, wat kan de kerk verlangen met een sterk verlangen naar die gemeenschap. En wat zien ze er naar uit in deze adventsweken? Dat Christus tot hen komt. Ik ben ellendig, arm en naakt. O God, mijn helper, uit ellende, haast u tot mij. Veel bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Kent het? Waar is Sarah? Wat een pijnlijke vraag voor Abraham. Sarah's vrouw is ook al oud. Sarah's lieve vrouw is onvruchtbaar. Sarah. Ze heeft geen kind. Sarah is geen moeder. Wat ingrijpend. Abraham zegt, ze is in de tent. Dat is de plaats van Sarah. Wat een eer voor een vrouw. Om onze plaats in ons gezin te mogen hebben. Moeders, we leven in een moeilijke tijd. Mogelijk hebt u enige taken buitenshuis, maar let op hoor. In de tent is uw eerste plaats. Daar behoort u zoveel als het mogelijk is te zijn. Voor uw man en zeker voor uw kinderen evenzeer. Wat een voorrecht. Sarah is in de tent. En dan... Dan gaat de Heere de belofte die hij al jaren daarvoor had gegeven herhalen. Hij zegt tegen Abraham, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. Dat is in het volgende jaar, zegt de kanttekening, omtrent deze tijd van het leven der mensen. En zie, Sarah, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sarah hoort het. Hoe oud is Abraham hier, kinderen? 99 jaar. Bijna 100. Wie is Abraham eigenlijk? Abraham is een man met een nieuw hart. Abraham, was dat altijd zo? Nee. Heeft hij het gepakt? Nee. Abraham was bijna een heiden. Hij diende de afgoden. En het is hier al bijna 25 jaar geleden dat de Heere Abraham riep. Abraham, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Roept God een afgodendienaar? Ja, roept God een mens die bijna heiden is? Ja, God roept krachtdadig, inwendig in zijn hart. Weet je het nog van 3 weken terug? Samuel, Samuel, spreek, want uw knecht hoort. Dat was bij Abraham ook zo. Abraham gaat luisteren. Wie is die God toch? Hij voelt direct in zijn ziel zo'n heilig besef, zulk een eerbied, zo'n hoogachting voor die God die hem roept, dat hij eerbiedig luistert. En dan zegt de Heere tot Abraham: Abraham, ik zal u tot een groot volk maken. En Abraham is al jaren getrouwd met Sarai. En ze hebben helemaal geen kinderen. En nu zegt de Heere tegen hem: ik zal u tot een groot volk maken. En, zegt de Heere, dat is nog belangrijker, ik zal u zegenen. Er zitten vanmorgen mensen thuis te wachten op een zegen. En diezelfde God leeft nog. Dan belooft de Heere nog iets. Dan zegt hij tegen Abraham: en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Wat betekent dat? Dat betekent dat uit Abraham het vrouwenzaad, de verlosser, de Heere Jezus, geboren zal worden. Dus Abraham krijgt daar, we weten niet hoeveel tijd ertussen heeft gezeten, want Mozes herhaalt het in een paar teksten. Geef niet. Abraham krijgt een belofte van het vrouwenzaad. Heel persoonlijk. Die belofte hoort hij. Die belofte gelooft hij. Die belofte neemt hij aan. Die belofte neemt hij mee. Abraham, geroepen uit de dood tot het leven. Natuurlijk zaad beloofd, geestelijk zaad beloofd en de Christus beloofd. Dan kan Abraham niet anders doen dan gehoorzamen. Hij gaat uit zijn land, uit zijn maagschap, uit zijn vaders huis naar het land dat de Heere hem wijst. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. En terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. Abraham gehoorzaamt, kinderen, helemaal uit het verre Ur der Chaldeeën in het oosten was de Heer eerst helemaal in noordelijke richting getrokken. Moet je thuis op een landkaartje kijken. En dan gaat hij later naar beneden, weer in zuidelijke richting, zo in het land Kanaan. En daar loopt hij helemaal doorheen. En dan staat er zomaar ineens bij, volk des Heren. En de Kanaanieten woonden toen ter tijd in dat land. Dan krijg je een belofte van de Heren. Dit land zal ik u geven en uw zaad na u. En daar wonen daar allemaal Kanaanieten, afgodendienaars, vreselijk. Ze dienen die afgod en die afgod. Wat moet Abraham daar tot doen? Door de Heere geroepen en gezonden is die daar. En dan mag Abraham een afgezonderd leven leiden. Doe het ook. Of, jonge vrienden. Nee toch, je leeft toch niet met de wereld mee. Abraham leefde afgezonderd. En dan verschijnt de Heere zomaar enkele keren. Gebeurt niet zo heel vaak. Van de week hoorde ik het nog iemand zeggen. Bij een bezoek had dominee Venemat eens gezegd. De godsontmoetingen, iedere keer een etje in een schaaltje. Er lagen er 4 in of zo. Nou, bij Abraham zullen er niet zo heel veel meer gelegen hebben hoor. Maar Sarah wordt elke maand teleurgesteld. Ze raakt niet zwanger. Ze blijft kinderloos. En ze wordt ouder. En ze wordt ouder. Dan zegt ze tegen Abraham: neem Hagar maar. Dat is mijn dienstmaagd. Die is altijd bij mij in huis. Trouw maar met haar ook. Neem haar ook maar tot een vrouw. Misschien krijg ik uit haar wel een kind. En dat doet Abraham. En dan? Dan zwijgt God 13 lange jaren. Een belovend God leren kennen. En dan een zwijgend God leren kennen. Ze zijn er die het allebei weten. Wat dat is. Verwonderd, verblijd, verheugd. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan wordt het stil. Stil. Heel stil. U zegt Abrahams eigen schuld. Zo leren al Gods kinderen zichzelf wel kennen. En bij de een is het meer dit ongeloof, bij de ander wereldgelijkvormigheid, slordigheid, misschien wel bepaalde zonden waar ze veel te gemakkelijk aan toegeven en de Heere zwijgt. En dan is Abraham 99 jaar en dan komt de Heere terug. Dan zegt hij tegen Abraham: ik zal mijn verbond met u oprichten, Abraham, en met uw zaad na u. En, zegt de Heere, ik zal u ook uit Sara een zoon geven. En dan volgt Genesis 18, ons teksthoofdstuk. Ik zal u ook uit Sara een zoon geven. En dan heel kort daarna komt de Heere alweer terug. Maar moet je nu eens even opletten. Wat een beproevingsweg. Wij weten niet precies hoe lang ze al getrouwd waren voor de Heere Abraham riep. Maar nu is het 24 jaar geleden dat God hem beloofde: ik zal u tot een groot volk maken. 24 jaar. En ondertussen was het Sara opgegaan te houden naar de wijze der vrouwen. Naar de mens, naar de natuur gesproken. Totaal onmogelijk. Wat een beproevingen. alle menselijke verwachtingen voor Abraham en Sara worden afgesneden. Abraham nu en Sara waren oud en wel bedaagd. Dat had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouw. Dat kan niet meer. Ik hoop dat de Heere wil denken aan kinderloze echtparen. En zeker als ze moeten zeggen, nu kan het niet meer. O, dan is het vaak een strijd en moeilijk. De Heere mocht u willen gedenken, er is bij de Heere meer dan ene zegen. Abraham kreeg geestelijk zaad. Abraham, alle verwachtingen afgesneden. We horen hem al eerder zeggen, is er nog zo'n erfenis? Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Daar ik zonder kinderen heen ga, zullen we het overbrengen. Er is een erfenis in ons midden, gemeente. Die zien uit naar de geboorte van dat kind met een hoofdletter in stad mensziel. En ze komen er hoe langer hoe meer achter dat het van binnen een beestenstal is. En nee, dan kunnen ze niet redeneren dat de tijd dan steeds korter bijkomt. Wel nee, het tegenovergestelde is waar. Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Dan breekt daar het licht door. Dan krijgt die een openbaring van Christus. Dan wordt die door de Heere onderwezen. Ach, en bij hen blijft zo stil. Volk, let er eens op, tobbende, bekommerde ziel. U moet eens teruggaan in uw leven. Weet u nu wat Abraham ziet? Als de Heere terugkomt, dan krijgt de kerk er meestal iets bij. Dan geeft de Heere meestal nader onderwijs. Eerst was het een groot volk. Dat leek wel onmogelijk, was het ook. Toen kreeg hij Ismaël. Nou, dat zal het beloofde kind al wel zijn. Nee, zegt de Heer, ook uit Sara. En nu zegt de Heer, volgend jaar heb je het in je armen. Nu gaat de Heere op zijn tijd zijn belofte vervullen. Voorzeker, omtrent deze tijd des levens. Hoort u het? Wanneer de Heere zijn woord waarmaakt en zijn belofte vervult, nu is er nog een erfenis. En die worden vanmorgen hoe langer hoe banger. Want ze zeggen, ik heb nog nooit een krachtige belofte van de Heere in mijn ziel gehad. Kan dat dat ik nu toch betrekking op Christus heb? Dat kan. God werkt onderscheiden. Het is een bijzonder groot voorrecht als de Heere krachtig een belofte u schenkt. En u mag u door het geloof omhelzen. Maar u zult erachter komen dat u met de belofte in de onmogelijkheid terechtkomt als in de dood. Totaal onvruchtbaar bent ge. En uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Met de belofte die u omhelsde, meende u in een opgaande weg zo de beloofde zaak te zullen verkrijgen. Wat valt dat tegen? Er kan ook op een wat andere wijze toch een betrekking op Christus vallen. Kijk, als de Heere zo gaat overtuigen en overbuigen, dan komen er tijden, dan wordt toch het evangelie als ontsloten. Dat hoeft niet altijd een belofte te zijn. Als de Christus wordt gepredikt, als het evangelie van vrije genade wordt verkondigd, als het woord kracht doet, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan zegt u, ja, maar wordt nu Christus mij daarin beloofd? Ach, de Christus wordt u daarin aangewezen. En als nu de Heer in het leven van zulke tobbende, vragende, zoekende zielen een betrekking op die verborgen middelaar gaat leggen, dan komt er toch ook een wat andere gang en hijgt en haakt de ziel naar de kennis, naar de openbaring van die dierbare zaligmaker. Kijk, dan is er een erfenis dat komt toch als in een heilzame adventsverwachting, terwijl ze heilzaam leren wanhopen aan alles buiten God en Christus. Weet u hoe het gaat? De kerk van het oude verbond wachtte en wachtte. En bij ogenblikken schonk God ze de verrekijker des geloofs. En mochten ze de vervulling als door het geloof voor de ogen zien. Omhelsden ze de beloofde zaak. Abraham heeft met verheuging verlangd om mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien en hij is verblijd geweest. Maar tenslotte, dan wacht de kerk 100 jaar, 200 jaar, 300 jaar, 400 jaar. 430 jaar, dan gaan we terug naar 1592. O, vat u hoe de kerk in die intertestamentaire periode in het donker heeft gewacht, gewacht. Op de vervulling van Gods belofte, stem dan ook maar in, ik blijf de Heere verwacht. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten, op zijn onfeilbaar woord mijn ziel vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer een volk van God u die zo naar uitziet, dat dat kind, die Zoon van God, door God de Vader zelf, door de bediening van zijn woord, in de armen van uw geloof gelegd wordt. Ik zou zeggen, bestorm de hemel maar en blijf God maar aanlopen als een waterstroom. En als u enerzijds tot de ontdekking komt wie u bent en blijft en zo biddeloos en liefdeloos. En aan de andere kant, wees eerlijk, dan schreeuwt de belofte in uw ziel. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt en dat de bergen van voor uw aangezicht vervloten. Doe niet als Sarah. Door het ongeloof de belofte betwijfelen. Sarah hoorde haar naam noemen, kinderen. En als jij in de keuken bent en je moeder staat met iemand in de kamer te praten en je hoort ineens je naam helder noemen, dan loop je naar de deur en dan gaat het over mij. Maar dan wil je ook weten wat ze over je zeggen. Nou, zo is het gegaan. En God, met eerbied gesproken, heeft wel gezorgd dat Sarah zou horen wat hij zei. En dan gaat Sarah bij zichzelf iets zeggen. Sarah gaat zichzelf als het ware aanspreken. Ze zegt bij zichzelf, zal ik nog wellust hebben, als een pasgetrouwde vrouw, wellust hebben en nog een zoon baren? Ze is getrouwd. Daar moet maar niemand meer aan denken. Dat is voorbij. Sarah slacht. In ongeloof, let nu op. Sarah slacht met een schreiend hart. Sarah lacht. Het is enerzijds wantrouw. Het is enerzijds ongeloof. Maar o haar onvruchtbaarheid, waar ze jaren mee topt, wat haar zulke smart veroorzaakt, wat haar zo buitensloot, onderschat het niet. Dan doet elke nieuwe belofte zo'n pijn van binnen, want het kan gewoon niet. Het is een onmogelijkheid, het kan niet. Sarah, ze lacht. De belofte is eenvoudig veel te groot om waar te zijn. En die zijn er vanmorgen ook. De belofte dat Christus in de beestenstal van hun verloren zondaars bestaan nog geboren zal worden, is eigenlijk voor hen veel te groot. Die belofte kan alleen maar in de weg van het wonder vervuld worden. Maar ja, gebeurt dat nog? Dan had de Heere dat toch al veel eerder kunnen doen. Oh ja? Onthoudt u het, dat God zijn belofte op zijn tijd vervult en niet op uw tijd. De Heer zet u er helemaal buiten. U moet er helemaal tussen uitvallen. Kan ik wel preken, maar dat kost deze hele dominee helemaal ertussenuit. Dan blijft er van mij niks meer over. Nee, die plant is ook niks en die natmaak die is ook niks. Het gaat erom of het woord wasdom krijgt door 's Heere lieve geest. En ach, Sarah. Ze hoort dat het volgende jaar een kind krijgt. Moeten we even iets zeggen. Sta niet boven Sarah. Het geloof is een gave Gods. Houden we eraan vast? Van nature zijn we alle in een staat van ongeloof. Bij Gods kinderen is het vaak de stand van het ongeloof dat Gods woord tot een leugen maakt, dat totaal alle troost uit de belofte wegneemt. Dat is de ervaring. Dus onthoud het. Niet boven Sarah staan. Het geloof is niet alleen een gave Gods. De oefeningen van het geloof. En nu vat u het misschien en zo gaat het in het geestelijke ook. Want als God geloof gaat oefenen, gemeente, dan gaat dat dwars door de onmogelijkheden heen. Dan kan het ook niet meer. En in die weg oefent God het geloof. Maar Sarah, ze kan het toch niet meer geloven? Het is toch totaal onmogelijk? Ze kan helemaal niet blij zijn met deze belofte. Ze kan helemaal niet verwonderd zijn met deze belofte. Hoe gaat dat dan? Dan staat mijn verstand tegenover het geloof van binnen in mijn hart. Dan staat de leeftijd van Sarah tegenover het woord van God. Dan staat de natuurlijke gang van haar vrouw zijn tegenover de belofte van God. En dan verliest bij Sarah het woord van God al zijn kracht. En dan verliest bij Sarah de belofte alle inhoud. En in plaats dat ze nu het woord van God aangrijpt en de wonderlijke weg aanvaardt, waarin Isaac geboren zal worden, gemeente, zegt ze, zal een vrouw die 89 jaar, die 90 jaar is, een zoon krijgen. En dan lacht ze. Met een schreiend hart. Maar ze had veel beter met Maria, de moeder van Jezus, kunnen vragen. Heere, hoe zal dat dan wezen? Terwijl ik geen man beken, dan had ze eerlijk antwoord gekregen. Heere, hoe zal dat nu wezen? U weet toch dat het mij opgehouden heeft te gaan naar de wijze der vrouwen. Hoe zal dat dan zijn? Oh, die zijn er toch. Die liggen zo te worstelen, heren. Ik krijg maar geen houvast aan uw woord voor mezelf. En toch doet het telkens wat, heren. Hoe moet ik er toch mee omgaan? Wat mag ik voor mezelf geloven? Zend uw licht en uw waarheid dat die me geleidt. Heer, het komt zo in onze derde gedachte. Dan bevestigt God het. Luister nog even. Sara heeft lang gehoopt. Maar nu is haar hoop vergaan. Haar baarmoeder is verstorven. Het kan niet meer. Het is onmogelijk. En iedereen die haar nieuwe hoop wil geven, die veroorzaakt zoveel pijn in haar hart. Dat schrijft ze. Het is bij Sara buiten hoop. Is dat het bij u ook al geworden? Ik geloof, gemeent, dat er eigenlijk niet één is van Gods kinderen waar de Heere wat onderwijs en oefeningen gaat geven die hier niet achterkomen. Dat het buiten hoop wordt. Alles komt daartegen op. Hun totale onvruchtbaarheid klaagt hen dagelijks aan. Tot eer van God leven ze moeten wel ween. Daartegenover, ze voelen het, ze zijn eraan ontdekt. Alle zaden van boosheid van binnen. Een bron van wanbedrijven, een onzalige fontein waaruit de zonde altijd als opwellend water uitspringt. Eén zwarte vlek. Zalig worden hoe langer hoe onmogelijker. Het tegenovergestelde, dat lijkt zo waar te worden. Dat moeten ze zo inleven. Want als ze bij ogenblikken moeten zeggen, ach, het lijkt wel een hel van binnen. De hel moet naar de hel. Iemand die het zo verzondigd heeft. En dan moeten ze belijden, heren, het zijn niet alleen mijn dadelijke zonden die roepen om straf. Ligt u zo ook nog wel eens in de binnenkamer? Dat de Heere u zomaar telkens, iedere keer, weer wijst op wat Adam heeft gedaan. Nee, dan wijst u niet meer naar Adam. Wel nee, wel nee, wel nee. Heer, het is niet alleen mijn dadelijke zonden die roepen om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Hoe moet het toch, hoe moet het toch? Heer, kan ik nog bekeerd worden? Kan ik nog zalig worden? Kan het nu van mij ook nog wel? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik heb het niet en ik deug niet. Och, Heere, hoe is het toch zalig worden? Onmogelijk. En die dood staat zo ingeleefd. De onvruchtbaarheid, hun vloekwaardigheid, hun strafwaardigheid, hun helwaardigheid, hun doemwaardigheid. Oh, wat heeft het ongeloof dan in kracht? En wat doet het ongeloof toch een kwaad in stad, mensziel? Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Luister eens. En dan hoop ik dat u met de dichter mag gaan instemmen, mijn ziel. Hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in 's Heeren welbehagen. Hij doet wel haast uw heilzon. Hoort u? Uw heilzondag. Uw hoop herleef. Die was dood. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Blijf dan toch maar liggen en blijf dan toch maar aanhouden. En waar er zelfs beloften liggen in de ziel, hè, dan zult ge niet zo vreemd opkijken van deze stof. Maar dan klaagt ge zouden Gods beloftenis verder haar vervulling nog mis, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Waarom heeft Sarah gelachen? Weet u wat u nodig hebt? Nogal meer, zegt u. U hebt ontdekkend onderwijs nodig. U hebt bestraffend onderwijs nodig. Want u hebt uzelf van uitnemende gaven beroofd. U hebt twee boosheden gedaan. U hebt God, de springader van levend water, verlaten. En uzelf bakken uitgehouden, gebroken bakken, die geen water kunnen bevatten. Moet u eens even luisteren. Want het ongeloof is een zware belediging van God Almachtig. Zult u er eens aan denken? Het ongeloof, hè? Dat houdt die goedertieren God in zijn liefde verdacht, in zijn trouw verdacht, in zijn wijsheid verdacht, in zijn almacht verdacht. Hij die eeuwig is in wezen, getrouw is in zijn belofte en alvermogend in de uitvoering daarvan. Het geloof dat veracht het woord van God. Het geloof gelooft de belofte van God niet. Ach toch. Ik geef u toch wat onderwijs, ziel in de strijd. De Heere straft Sarah niet zozeer om haar ongeloof. Hij vraagt, waarom hebt u gelachen? Philpott zegt zo mooi, het is haar ongelovigheid. Philpott zegt, de Heere behandelt de twijfels en de vrezen van zijn kinderen meer als zwakheden dan als opzettelijke overtredingen. Nee, we nemen het absoluut niet op voor het ongeloof. Maar ik las dat bij Philpott en het was zoeter als honing. Opzettelijke overtredingen, dan laat God duidelijk zijn ongenoegen blijken. Het ongeloof is zonde. Maar als een ziel in zulke wegen terechtkomt, waar het ook van mensen kan totaal onmogelijk is, dan zien we ook hoe Christus in zijn omwandeling op de aarde en hier en in zijn omwandeling op de aarde net eender handelt. En als Thomas het niet meer kan geloven, er niks meer van kan bezien, en zegt, als ik niet het teken der nagelen in zijn handen zie, en als ik mijn hand niet leg in zijn zijde, ik zal geenszins geloven, dan zoekt die dierbare Christus hem toch weer op. En dan zegt hij, Thomas, kom eens. Kijk eens. Wil je mijn hand nog in mijn zijde leggen? Doe het maar. Maar, zijt niet ongelovig, maar gelovig. We gaan zingen. Psalm 42, het derde. O, mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voedt het oud vertrouwen weder? Zoek eens hoogste lof uw lust. Psalm 42, vers 3. Thank you. Een herhaalde belofte van het beloofde kind, door het geloof omhelst, door het ongeloof betwijfeld, door de Heere bevestigd. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Te gezetter tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens. En Sarah zal een zoon hebben. De Heere, die spreekt niet alleen ontdekkend, altijd eraan voorafgaand. Hij spreekt niet alleen bestraffend, zo nuttig. De Heere spreekt ook onderwijzend. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? We gaan weer even naar Maria. Ze krijgt bezoek van de engel Gabriël die voor God staat. Dat ze de moeder des Heren wordt. En dan zegt ze, hoe zal dat toch wezen, terwijl ik geen man beken. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maar die onvoorwaardelijke overgave als van een Maria lezen wij hier nog niet. Zo onderscheiden kan het liggen. Het lijkt hier meer op Zacharias. En die moest 9 maanden met een gesloten mond over de aarde gaan lopen, omdat hij het woord van God niet geloofde. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Wat bij de mensen onmogelijk is, is juist mogelijk bij God. Onze verlegenheid is Gods gelegenheid. Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Daar hebt gij, o God, mijn pad gekend en mij verlost uit alle ellende. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn, te gezette tijd zal ik tot u wederkomen. Gemeent, ik kan toch niet zeggen hoor. Hoe goedertier, hoe langmoedig, hoe verdraagzaam de Heere is. Hoe genadig, hoe barmhartig. Sarah heeft gelachen en de Heere bestraft, ontdekt niet alleen, maar vertroost haar. Die Sarah, in de banden van het ongeloof, in de stand van het ongeloof, met een schreiend hart, krijgt bevestigend onderwijs van de Heere zelf. Moet u eens luisteren, want ik weet het wel. Waar alle hoop u gaat ontvallen en u zo met uzelf blijft zitten, en waar er nu niks meer overblijft. 24 jaar geleden kan het beloofd zijn. En toen dacht u, het zal dan wel zo gaan gebeuren. En het gebeurt niet, het gebeurt niet. Maar tegenover alle ongeloof van Sarah staat het goddelijke ik zal. Ik zal. Ik zal. En ik weet het wel dat er zijn die zeggen, voor mij blijft er maar 1 belofte van het genadeverbond over, geloof ik, en dat is deze. Ik zal maken dat ze een walg van zichzelf zullen hebben. Och, als dat waar is, dan zal dit in uw leven ook vervuld worden. Want tegenover het ongeloof staat, ik zal. En tegenover al uw vertwijfelingen staat voorzeker het woord van de Almachtige. die zo getrouw en zo sterk. Hij zal zijn werk voor al de zijnen volenden. Christus zei zo vaak, voorwaar, voorwaar, dat is het Nieuwe Testament. Amen, amen. Hier zegt hij tegen Abraham, ik zal, en voorzeker, waarom toch? Opdat degene die het woord zouden horen, het zouden verstaan, het zouden aannemen door het geloof, het zouden overdenken, zich erin zouden verwonderen, zich erin zouden verblijden in God met ootmoed. Want hij is het, die belovende God, die dwars door onze onmogelijkheden heen gaat betonen dat er bij hem geen onmogelijkheden zijn. En God doet niet alles wat hij kan, hij doet alles wat hem behaagt. Maar het behaagt de Heere de baarmoeder van Sara te openen. Door welke weg toch? Ach, misschien is het nog tot onderwijs voor een ziel die niks anders overhoudt. Ik zal maken dat ge van uzelf walgen zult. Want wat doet Sara? Ze logent het. Ze zegt, ik heb niet gelachen. Kanttekening 34. Vanwege de ontdekte zonde die ze tegen God bedreef. En schande bij de gasten die erbij zijn. En de ondankbaarheid tegenover haar man. Ach, het is toch wat. Ik heb niet gelachen. Wat schrikt ze als ze ontdekt wordt aan de innerlijke overleggingen van haar hart. En wat doe ik dan? Dan wil ik proberen onder de schuld vandaan te kruipen. Maar houd vast dat dat bij God niet lukt. Dat dat bij God nooit kan. Onder de schuld proberen vandaan te kruipen. En weet u wat er dan vaak gebeurt? Dan bedekt u de ene zonde met de andere. Zonde baart zonde. De zonde van het ongeloof bij Sara baart de zonde van de leugen. Nee, dat zal bij God niet gaan. Hij zegt, en dan zwijgt God weer in zijn liefde. Gij hebt gelogen. En daar zit ze nu, achter de gordijnen, midden in haar ongeloof. En in haar hart woedt een strijd tussen het geloof en het ongeloof. Die het vatten kan, die vatten het. Gods alwetendheid is tot schrik voor alle ongelovigen. Jonge vrienden, de Heere weet alles. Wat is het tot troost voor een bestreden, aangevochten ziel in de vertwijfelingen en in de banden van ongeloof en in de raadsels. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet, misschien durft u toch niet hardop te zeggen, maar dat ik u lief heb. Heere, gij weet misschien dit dan, dat het mij toch om u te doen is en om uw zoon te doen is. Wie is hij toch, opdat ik in hem geloven mogen? Ach, Sara. Hoe is het eigenlijk met haar? Ja, dat weer klinkt toch in haar ziel. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Vraagteken. Duurt niet zo lang meer. Of Sara is zwanger, hoort u. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Zou het voor de Heere te wonderlijk zijn om uit die verstorven baarmoeder het beloofde kind te verwekken? Wel nee, Wel nee, Sara wordt zwanger. Dan moet ze het geloven. Dan mag ze het geloven. Dan is het onmogelijk om het niet te geloven. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Hij zal voorzeker komen. Misschien moet u nog een jaartje wachten. U zegt, dat heb ik ervoor over. Als de Heere dan vandaag zijn woord maar eens in mijn ziel zou willen laten ontkiemen. Luister, God zal eindelijk helpen. U die nu klaagt, verbijt de Heere. En op zijn toekomst hebt acht. Begrijpt u? Ik blijf de Heere verwacht. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ach, zwanger van de belofte. Mijn ziel in mij als een kind gespeend. En heeft zich met uw wil vereend. Amen. Psalm 31, we zingen de verzen 131, de verzen 3 en 4. Mijn ziel die na de vrede haakt en 's morgens ongenoegen braakt, is in mij als een kind gespeend dat Israël op de Heere vertrouwt. Wij zingen Psalm 131, de verzen 3 en 4. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.